Mooi om hier te zijn deze ochtend. Fijn om in jullie midden te zijn. Fijn om samen contact te hebben deze ochtend. Ik ben Oets Blok, kom uit Amersfoort, uit de wijk Soesterkwartier. Ik ben daar betrokken bij een buurtkerk sinds ongeveer 2012. We komen bij elkaar in een speeltuin. We willen graag de evangelie daar delen. Als werk ik voor de Unie van Baptisten. En ik coach daar pioniers, gemeentestichters. En ik mag begeleiden ook verschillende leiders in Nederland. Bij ons thuis raakten we in gesprek over de vele intense gebeurtenissen in onze tijd. En ik denk dat er dingen zijn die zowel jong als oud vandaag raken. Corona heeft invloed wereldwijd en ontregelt ons leven. De klimaatveranderingen die dringen steeds meer tot ons door. Discriminatie, ook een groot thema in Black Lives Matter. En dan ook nog de vluchtelingenvraagstuk, de erbarmelijke omstandigheden in het vluchtelingenkamp in Moria. En de snelle communicatie wereldwijd via het internet en de sociale media. Ik denk, je kunt wel zeggen, we zoeken naar oriëntatie vandaag en naar leven. En welk licht schijnt de Bijbel eigenlijk op deze tijd? Is God nog betrokken bij de wereld? Leven we in het einde der tijden? Het zijn moeilijke vragen waar verschillende kanten aan zitten. En ik wil graag vanmorgen met u een van de kanten gaan verkennen vanuit het boek Openbaring. Met uitleg voor gesprek en ook voor bezinning. We gaan luisteren samen naar best indringende woorden uit het boek Openbaring. Openbaring betekent apocalyps, onthulling van Jezus Christus. Zicht op wat er gaande is in de wereld. En de grote lijn eigenlijk die je ziet is dat in verzet komen en weglopen van degene die ons gemaakt heeft, dat heeft gevolgen. Openbaring 16. Daarin lezen we dat God eigenlijk het hele frame van de schepping laat wegvallen. Met 7 schalen van oordeel van God over de wereld. En we gaan het zo lezen en dan moet je maar eens opletten. We kijken dan eerst naar de eerste 4 schalen en die laten zien dat de kosmos, zeg maar de natuur, dat het breekt. En de 3 laatste schalen die laten zien dat het wereldsysteem, de cultuur, de stad van de mens, dat die breekt. En nou is het zo dat bij de Openbaring, je mag er eigenlijk wel naar kijken als naar een schilderij. Laat het eens op je inwerken. Maar laten we gaan lezen hoofdstuk 16 van het boek Openbaring. Geschreven door Johannes, een leerling van Jezus. Hij was verbannen naar een eiland, Patmos. En we lezen nu het gedeelte hier, het hoofdstuk 16. Toen hoorde ik een luide stem uit de tempel komen die tegen de 7 engelen zei, ga nu, giet de 7 offerschalen met Gods woede leeg op de aarde. De eerste engel ging weg en goot zijn offerschaal leeg over de aarde. Alle mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kregen kwaadaardige en pijnlijke zweren. En de tweede engel goot zijn offerschaal leeg over de zee. En het water werd bloed, als het bloed van een dode en alle wezens die in de zee leefden kwamen om. De derde engel goot zijn offerschaal leeg over rivieren en waterbronnen. Het water werd bloed. En ik hoorde de engel van al het water zeggen, rechtvaardig bent u de heilige die is en die was, omdat u op deze manier straft. Bloed van heiligen en profeten hebben ze vergoten en bloed laat u hen drinken, ze hebben het verdiend. Ik hoorde het altaar antwoorden, ja Heer onze God almachtige, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn offerschaal leeg over de zon, waardoor ze de mensen kon verbranden met haar vuur. De grote hitte verzengde de mensen en ze lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. Ze toonden geen berouw en bewezen hem geen eer. De vijfde engel goot zijn offerschaal leeg over de troon van het beest en zijn rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn en ze lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en hun zweren. En ze braken niet met het leven dat ze leiden. De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over de grote rivier, de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koningen van het oosten. Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van kikkers. Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en erop uitgaan om alle volken op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de Almachtige God. Ik kom onverwacht als een dief. Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt. Hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen. En ze brachten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon heet. En de zevende engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht. En toen klonk uit de tempel een luide stem vanaf de troon die uitroep: het is voorbij. Er volgden bliksemschichten en groot geraas en donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als die nog nooit was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren. Verschrikkelijk was die aardbeving. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van alle volken werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden. God gaf het de beker met de wijn van zijn hevige woede. Alle eilanden verdwenen in het niets en de bergen, daar was geen spoor meer van te vinden. Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag van die hagel, want het was een vreselijke plaag. Nou, tot zover dit toch wel indrukwekkende gedeelte uit Openbaring. Hey, we hebben gehoord over de woede van God. Nou, dat is niet makkelijk. In de Bijbel is Gods boosheid nooit willekeurig. En je kunt wel zeggen, de boosheid van God is de andere kant van zijn liefde. Want met die woede zegt God tegen het kwaad tot hiertoe en niet verder. Ja, we hebben gelezen in Openbaring dat je voelt dat het loslaten van God dat dat gevolg heeft en ook gevoeld wordt. En belangrijk daarbij is dat wat God ten diepste wil, is dat hij ons wil aanspreken. Er is een keuze. Dat hij zegt, kies ervoor voor die weg terug, om de weg te gaan naar degene die je gemaakt heeft, naar je maker. De weg naar de stad van God. We hebben net in dat mooie lied gezongen, de weg naar huis. Daar gaat het om. Door de crisis heen, dat is het thema waar ik bij stil wil staan. En we gaan vier dingen langs. Eerst een korte introductie van het stuk wat we hebben gelezen. En dan gaan we kijken naar dat gedeelte waarin de kosmos breekt. En dan vervolgens dat wereldsysteem, wat gebeurt daarmee? En dan ronden we af met door de crisis heen van ja, wat vraagt dit van ons? He, wat dingen om over na te denken met elkaar. Nou, gaan jullie mee? Ja, het is heel wat. Introductie. Ik zag in de hemel een indrukwekkend, een wonderbaarlijk teken. Er waren zeven engelen met zeven plagen. De zeven laatste plagen waarmee aan Gods woede een einde komt. Er zit een opbouw in Openbaring. Het begint met zeven zegels, daarna zeven bazuinen en nu dus de zeven schalen. En het zijn geen chronologische gebeurtenissen achter elkaar, maar eigenlijk steeds dezelfde dingen komen terug in een spiraal. De aantasting van de aarde, maar ook het conflict tussen mensen en het conflict tussen volken. Dus je moet het zien meer als een spiraal, zeg maar, dat dezelfde dingen, die komen terug, maar die worden ook wel steeds intenser en gaan steeds meer heel de wereld omspannen. En de hemelse tent gaat open. De tent van de getuigenis. En dat is een verwijzing naar de tent van de samenkomst waar God woonde met het volk Israël. Het getuigenis, dat is de wet van God, de 10 woorden van God, de 10 geboden, de 10 woorden van leven zijn een maatstaf voor het heilige recht van God waarmee nu ook de engelen komen. Het is niet willekeurig. En dan komen die zeven engelen naar buiten met stralende kleren van zuiver linnen en ook met een gouden band om hun borst. En dat betekent, hier komt een eerlijk en een koninklijk oordeel. Oordeel van God. Laten we eerst eens kijken naar die vier schalen. De natuur breekt, de kosmos breekt. Vier schalen worden uitgegoten over de aarde, over de zee en vervolgens ook over de waterbron en de rivier en ook over de zon. Maar wat gebeurt hier eigenlijk? Het oordeel van God richt zich op het opstandige hoofd van de schepping, de mens. Op de hoogmoed van ons als mensen. En ja, je voelt het wel, hè? De schepping zucht en lijdt onder de uitbuiting van ons mensen, van de aarde. De politiek en de economie, maar ja, ook wel wij als consumenten, we zeggen meer en meer en meer en meer. En dat kan niet. De schepping zucht. Maar dat is niet alles. De schepping, zo lezen we, gaat ook mee in het rechtvaardige oordeel van God. En wordt ook een instrument waarmee God straft. En wat betekent dat voor ons? Dat betekent voor ons dat de schepping ook spreekt tot ons. We kunnen dus luisteren naar wat gebeurt er met de schepping. De schepping spreekt tot ons en zegt tegen ons, zo kan het niet langer, mensen. Laten we eens kijken naar die vier schalen. Het is ook wel indrukwekkend, dat vind ik zelf ook. De eerste schaal, de eerste engel giet die offerschaal leeg, nu over heel de aarde. Dan zie je de dingen intenser worden. En het richt zich op de mens die het gezag van God en van de Messias verwerpt. En andere goden dient. Dat worden mensen genoemd die het merkteken van het beest dragen en zijn beeld aanbidden. Straks iets meer over dat beest ook. Wat is dat nou? En ze worden getroffen met kwaadaardige en pijnlijke zweren die van oorsprong niet bij de schepping horen. En dan die tweede en derde engel die gieten hun schaal leeg over de zee, maar ook over de waterbronnen en over de rivieren. Het water wordt bloed. En dat duidt op een grote schaarste aan de eerste levensbehoeften. En zien we ook dat schoon water wordt steeds belangrijker in de wereld. En de vierde engel giet zijn offerschaal leeg over de zon, waardoor ze mensen kan verbranden met het vuur. Dus de zon die ons in de vakantie, die ons warmte geeft en licht, die wordt nu een bedreiging. De schepper wordt losgelaten en God laat eigenlijk het frame van de schepping uit elkaar vallen en wegvallen. Ja, wat doet het jou als je dit zo hoort of als je daar ook dingen van ziet? Ik denk veel van wat in dit hoofdstuk staat, dat zien we ook voor ons en maken we ook mee in onze tijd. Vervuiling van de zee, van de rivieren, opwarming van de aarde, het smelten van de polen, overstromingen. Dus je ziet eigenlijk voor de hoogmoed van ons als mensen wordt een hele hoge prijs betaald. En in welk licht zie je dit? Johannes die registreert het effect ook van de vier schalen op mensen. En dan staat er, mensen lasterden de naam van God. Er is wel een besef van God, maar God heeft het uiteindelijk gedaan. Mensen tonen geen berouw en bewijzen God geen eer. En Openbaring prikkelt ons zo ook tot een levenskeuze. Het is tijd om te keren. Misschien ook wel vandaag opnieuw om te beseffen, het is tijd om te keren. Je kunt de wereld niet bouwen op menselijke kracht en hoogmoed. En ook je eigen leven niet en ook een kerk niet. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat we voelen dat God ook in deze laatste schalen die hier zo worden uitgeworpen over de aarde, dat God ook worstelt zeg maar om het hart van ons te bereiken, om de bekering van ons als mensen, juist om ons weer thuis te brengen. Niet om ons weg te stoten, maar om ons aan te spreken vandaag. Laten we eens kijken naar die laatste drie schalen. We hebben die eerste vier gehad en die gaan dus over de natuur en over de kosmos. En die laatste drie gaan over het wereldsysteem. Je kunt wel zeggen over de cultuur, over de stad. De grote stad, zoals het wordt genoemd in Openbaring. En dan lees je dat de vijfde engel, die giet zijn offerschaal leeg over de troon van het beest, staat er. En zijn rijk wordt in duisternis gehuld. Mensen bijten op hun tong van de pijn. Dat is toch ook wel grimmig hè, als je dat zo leest. Openbaring, moet je weten, is De draak is in Openbaring een beeld voor de duivel, voor de vernietiger. En in hoofdstuk 12 onder andere komt dat voor. En het beest is in Openbaring in hoofdstuk 13. Het beest staat voor heel het menselijke wereldsysteem dat zichzelf los wil maken van God en ook tegenover God. Waarin de mens eigenlijk los wil zijn van God. En dat daardoor ook zeg maar, andere machten in dat systeem ook vrij spel krijgen. Hè. Denk aan geld, seks, macht, sociaal, politiek, economisch. Het krijgt eigenlijk vrij spel. En daarin heeft de duivel ook vrij spel gekregen. En je kunt denk ik zeggen, de wereld is als het ware zoekend om een systeem te maken los van God, wat ook een alternatief kan zijn voor Gods koninkrijk. Iets wat toch hopelijk goed is voor ons. Iets wat niet lukt. En in de vijfde schaal wordt zeg maar Gods woede dus uitgegoten over dat wereldsysteem. Dat gebaseerd is op menselijke hoogmoed. En op onrecht. En dat rijk van het beest wordt dan in duisternis gehuld. En ik denk Openbaring maakt ons ervan bewust dat het wereldsysteem zal breken. En dat complete verwarring zal toeslaan. Soms voel je daar nu ook al iets van die verwarring. Mensen lijden onder hun eigen keuzes en weigeren tegelijk om zich tot God te keren. Dat is wat je leest, ze lasteren God en breken niet met het leven wat ze leiden. Ik vind dat, als ik dat door laat dringen, best heftig en ook wel pijnlijk. En dan kom je steeds meer richting het einde eigenlijk, met het zesde en zevende schaal. Dan tekent het eindoordeel zich steeds meer af. En je merkt ook dat hoe dichter je bij het einde komt, dan wordt de goede uitleg ook best wel zoeken van dit gedeelte. Maar je leest wel dat God nog steeds de regie heeft, wat er ook gebeurt, maar ook hierin, in dit oordeel. En de zesde engel, die giet dan een schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. Dat is eigenlijk de belangrijkste rivier in het Midden-Oosten. De rivier valt droog, waardoor de weg vrij is voor de koningen van het oosten om te komen. En die koningen, kun je denk ik wel zeggen, dat zijn vernietigende krachten. Maar het is heel moeilijk om te duiden wat dat nou zal zijn in onze menselijke ervaring. En dan lees je ook dat uit de bek van dit draak en uit de bek van dat beest en uit de mond van de valse profeet, daar komen onreine geesten. Het is eigenlijk een onheilige drie-eenheid. Een verbinding tussen de draak, de duivel, het beest. Hè, dus dat is het corrupte wereldsysteem van ons als mensen. En de menselijke vertegenwoordiger daarvan, de valse profeet. En die onreine geesten zijn als kikkers. En kikkers zijn onreine dieren in de Bijbel. Maar het is eigenlijk ook een soort spotprint. He, want kikkers blazen zichzelf op en ze kwaken. He, dus dat horen we soms toch ook. Hun grootspraak en de verwarring door hun bedrog. Het zijn demonische geestenstaten die tekenen verrichten. Dus ze hebben een echte wondermacht. En poeh, dat maakt indruk. En natuurlijk, daar ben je van onder de indruk. Ze hebben succes. En dan lees je, ze gaan erop uit om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de Almachtige God. Soms voel je het zelf misschien ook, hè, van wat is er nodig om de wereld in brand te zetten? En dan giet die zevende engel, die giet de offerschaal, de laatste, leeg over de lucht. En dan klinkt er een stem uit de tempel, het is voorbij. Het is genoeg. Het herkenbare frame van de schepping verdwijnt op Gods commando, zoals het ook tot stand is gekomen, door het woord van God. En dan lees je in het vervolg van Openbaring, dit zijn geen doodskrampen. Dat zou je kunnen voelen, dat je denkt, weet je, het gaat er allemaal aan. Er is geen hoop. Maar dit zijn geen doodskrampen, maar dit zijn barensweeën voor een nieuwe wereld, vertelt de Bijbel ons, Openbaring 21. Dat door dat oordeel heen komt de weg vrij voor een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Voor de stad van God, voor het nieuwe Jeruzalem, eigenlijk de weg naar huis. Het huis waar we geroepen zijn, het huis waar we thuis mogen zijn. Door de crisis heen, ik ga aan het eind nu een paar dingen noemen voor onszelf om mee te nemen. Want dit roept heel veel op, en ook hopelijk gesprekken en bezinning. Is er hoop? Wat is de weg? Wat vraagt dit van ons? Johannes laat tussendoor de stem van Jezus horen. En dan zegt Jezus, ik kom onverwacht als een dief. En gelukkig is degene die wakker blijft, die zijn kleren aanhoudt, zodat hij niet naakt rond hoeft te lopen en zich niet hoeft te schamen. Je kunt denk ik wel zeggen dat de crisis, maar mogelijk ook dus toch de moeilijke tijden die wij ook wel voelen, dat die als het ware een megafoon van God zijn, waarmee God ook tegen ons zegt, wees wakker. Bied weerstand tegen de afgoden van meer, meer, meer. En heel opvallend in dat boek Openbaring is dat steeds het heiligdom van God, door al die dingen heen die er gebeuren, is steeds het heiligdom van God, is steeds het centrale punt en blijft het centraal staan. En dat betekent, God is er, midden in alles wat er gebeurt. En ik wil je ook aanmoedigen, zoek misschien in je dagelijks leven een manier om dat oriëntatiepunt in je dagelijks leven vast te houden. Dat mobiele heiligdom, dat is heel interessant misschien ook voor vandaag met de corona, dat dit is een mobiel heiligdom van God dat altijd toegankelijk is. De troon van God, hij die is en die was en die komt. En daarvoor die troon, het gehavende lam van God dat de zonde van de wereld draagt. Wij hebben thuis in de kamer dit kruisje hangen. En het is voor mij gewoon even een herinneringspunt aan dat heiligdom. En zoek eens voor jezelf ook, misschien de komende tijd, maak kleine herinneringspunten daarvan. Dat kun je ook op je werk doen, iets wat je neerlegt, het maakt niet uit hoe. Dat je in je dagelijks leven gewoon kleine herinneringspunten hebt aan dat heiligdom. Om je oriëntatie te geven en kracht. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Ik denk dat we vaak in ons leven overschatten wat we denken te kunnen als mensen. Persoonlijk, maar ook wel als gemeentes. Ik weet niet hoe, soms dan rennen we maar door. We denken dat we alles wel kunnen. Soms hebben we ook het gevoel dat we de wereld moeten redden. We verwisselen van rol met God. Openbaring 16 is voor mij en ik denk voor ons ook daarom een oproep om nederig te zijn als mens. Om ook weer mens te kunnen zijn daarin. Om diep te voelen, juist nu ook, we zijn nederige mensen, nederig voor onze maker, voor de God die ons gemaakt heeft. Maar dat we ook nederig zijn naar elkaar. Wat hebben we soms niet een grote mond naar elkaar. Maar dat we nederig zijn naar elkaar om te kunnen luisteren. En ook een oproep om nederig te zijn naar de wereld die ons draagt. En ik geloof als we zo ook kunnen buigen als mens, dan ontvangen we ook van God de moed om vandaag midden in het leven te durven staan. En ook midden in de wereld te durven staan. Het is niet Gods bedoeling dat we daaruit weglopen alsof die wereld allemaal maar slecht is. Nee, dat we daar midden in durven staan als moedige mensen, als beelden van God. En dan mogen we ook die ene stem horen uit het heiligdom, uit Johannes, uit Openbaring 1, het eerste boek, waarin Jezus spreekt. En dan komt Jezus naar voren en dan zie je hem. En Jezus die legt zijn hand op ons, ook vandaag. En hij zegt tegen ons, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. En ik ben degene die leeft. Amen.